Goedemiddag, luisteraars en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 17. In de middag van de eerste dag van het jaar 1532 zat George Maltzan in zijn studeerkamer, gebogen over zijn foliant, waarin hij met gespannen aandacht las. Geen geluid stoorde hem, slechts het oude uurwerk aan de wand liet zijn eentonige tik horen, en nu en dan knetterde een stuk hout in de schoorsteen. Buiten viel de sneeuw in dichte vlokken langzaam naar beneden en bedekte het aardrijk met een wit kleed. Het begon al te schemeren, maar George bemerkte het niet. Steeds las hij maar in zijn boek. Het was de vertaling van Luther van het Nieuwe Testament. Er werd zacht aan zijn deur geklopt. Als uit diepe dromen ontwakend, stond hij op en deed open. Voor hem stond de waard van de herberg, die onder veel strijkages zijn verontschuldiging aanbood, dat hij meneer nu lastig viel. De jonker viel de woordenrijke man in de rede en nodigde hem uit om binnen te komen, waarna hij naar de reden van zijn komst vroeg. Sedert enige dagen heb ik een Franciscaner monnik in mijn herberg, vertelde de man. Een wonderlijke snaak, die maar steeds wortel uitslaat, en hij tekent de hele hel op de muur. Weldra sloot hij zich in zijn kamer op, en toen ik erheen ging, merkte ik dat hij met hevige koortsen in bed lag. Ik wilde een dokter voor hem halen, maar daarvan wilde hij niet weten. Slechts één naam noemde hij zonder ophouden, en hij smeekte mij dringend naar u toe te gaan en u te verzoeken bij hem te komen. Ik heb hem geprobeerd het uit het hoofd te praten, dat ik naar een voornaam heer niet lastig wilde vallen, maar hij hield er niet over op. En ten laatste heeft hij mij zelfs gedreigd dat ik een onrecht op mij zou laden als ik niet ging. Hij had u iets te zeggen, en het zou spoedig met hem gedaan zijn. De wil van een stervende moest ik vervullen, weliswaar geloof ik niet dat die paap al zo dicht bij de hemeldeur is, vervolgde hij vertrouwelijk wordend. Wanneer iemand op zijn laatste benen loopt, dan ziet hij er gewoonlijk anders uit, maar er hindert hem iets. Dat ding daar, zei hij op de borst slaande, dat zo geweldig kloppen kan, als het er van binnen niet goed uitziet, als men zich aan de 10 geboden Gods vergrepen heeft hem te pakken, en als er dan koorts bij komt, dan komen vanzelf de beelden van dat jongste gerecht. Ik heb wel geen ondervinding met dergelijke zaken, besloot hij eigengerechtigd. Ik heb mijn leven lang als een eerzaam man gewandeld, maar men hoort toch zoiets wel vertellen onder de buren. En nog lang zou hij voortgegaan zijn met de lof van zijn eigen persoon te verkondigen, als George niet zijn mantel en baret gegrepen en de spraakzame man uit de kamer had gedrongen. Op straat zette hij zijn gesprek nog voort, maar lang duurde het niet, want weldra waren ze de herberg genaderd en na een trap opgeklommen te zijn, opende de waard de deur en liet George de kamer binnen. Een uitdrukking van verwondering ontsnapte aan zijn lippen, want op dat armoedige leger lag pater Florian Sylvester. Aarzelend trad hij nader. Het scheen hem een sprookje toe. De man die eens zo trots zijn biecht aangehoord had, viel hem nu smekend aan zijn voeten. Met hoogrode kleur lag de monnik op zijn bed door zijn pij en een oude deken bedekt. Toen George binnenkwam, richtte hij zich op en groette de jonker onderdanig. God zegen over u, dat u gekomen bent. Want naar de hel moet ik, als niet iemand mij helpt. Mijn God, dat ik al die jaren blind ben geweest voor mezelf en voor mijn zonden die ik begaan heb. Dat ik onheil op onheil moest stichten. Vertwijfeld sloeg hij zich voor het voorhoofd en karmde luid. En nu dat onschuldige bloed, wat heb ik gedaan? Huilend verborg hij zijn gezicht in de kussens. Als het nu eens te laat was. Over wie spreek je toch? Drong George bij hem aan. In wiens ziel bij deze woorden een boos vermoeden opsteeg. De monnik kromde zich als een worm, nu hij ervoor stond zijn zonde te biechten en de mogelijkheid van een straf hem voor ogen kwam. Verloor zijn laffe ziel nog de weinige wilskracht die zij bezat. De biecht scheen hem niet over de lippen te willen. George bemerkte dat hij zonder een hartig woord niets te horen zou krijgen en daarom besloot hij de arme zondaar een handje te helpen. En nu, spoedig, voor de dag met je verhaal, riep hij, terwijl hij met zijn vuist op de tafel sloeg. Meen je soms dat ik hier gekomen ben om naar je gehuil te luisteren? Zeg me ogenblikkelijk wat je op het hart hebt, of je kunt naar de pomp lopen met je biecht. De monnik keek verschrekt op. Met zo'n krachtige biechtvader had hij zijn leven nog niet kennis gemaakt. En toen begon hij hortend en stotend en bevend als een espenblad zijn schuldbekentenis te doen. Hoe hij Ilsabé gehaat had en hoe hij haar nu overgeleverd had in de handen van een man die haar wel niet meer levend vrij zou laten. Na deze laatste slechte daad, die bovendien nog door een moord op de oude Valentijn met bloed bezoedeld was, had zijn geweten hem niet meer met rust gelaten. Tot hij deze bekentenis had afgelegd voor hem, van wie hij nog verwachten kon dat zijn ongelukkig slachtoffer gered werd. Met wijd geopende ogen had George naar deze schuldbekentenis geluisterd. Nu pakte hij de monnik ruw bij de arm en riep: wanneer hebt u haar naar Neuren-Brandenburg gebracht? Op oudejaarsavond, kermde de monnik. En toen ben ik gevlucht. Bent u toen op de vlucht gegaan? Ja, kwam het er bijna onhoorbaar uit. Papengebroed, toonde George. De arm van de monnik verwoedelijk terugslingerend. Toen stormde hij de trappen af naar buiten, zonder zich verder met de biechteling op te houden. Nog nooit had hij zo vlug door de straten van de havenstad gelopen. Hij keek rechts nog links, alleen maar vooruit. Voor het huis van een paardenhandelaar hield hij stil en liet met geweld de klopper op de gegrendelde deur vallen. De eigenaar opende deze en nodigde de jonker beleefd uit binnen te komen. Maar hij dankte en vroeg voor een hoge prijs hem een paard te lenen, dat in staat was een snelle rit te maken. Mocht het dier erbij omkomen, dan zou hij het hem vergoeden. De handelaar kende zijn klant en zijn gehele familie, maar van menigeen een paard bereed en boog toestemmend het hoofd. Spoedig daarop zat George Maltzan in het zadel en reed de Rostockerpoort uit. Het was laat geworden, de sterren glinsterden al aan de hemel. Haastig liepen enkele zich verlaat hebbende burgers door de sneeuw om nog voor het sluitingsuur de poorten binnen te zijn. Spoedig daarop herinnerde de klok van de Petruskerk de portier aan zijn taak om de poorten van de stad Rostock weer onbarmhartig achter de Joden gesloten. Wie het recht ontbrak om binnen de muren van deze havenstad te overnachten. Met een onuitgesproken vloek in de ziel keerde de zoon Israëls haar de rug toe. Om 12 uur later weer met diepe onderworpenheid te verzoeken binnengelaten te worden. De torenklok van de Franciscaner klooster verkondigde het middernachtelijk uur. Zwijgend lag daar de slapende stad, omringd door haar hoge torens, die als stokoude wachters het grijze hoofd omhoog hielden en in het donker van de nacht trachten te treuren of er geen onheil en verraad langs de wegen naderde. Beneden in de straten was het stil, de lichten waren uitgedaan, slechts hier en daar ontwaarde men bij nadere beschouwing een lichtschijnsel achter een gordijn. In vertrekken waar kinderen sliepen of waar een meisje de hulp van de late uren inriep om klaar te komen met haar uitzet. Ook het licht op de straten brak al lang niet meer. Wie nog na 10 uur huiswaarts keerde, moest zijn weg maar in het donker zoeken. Zo luidde het bevel der vroede vaderen. In het Franciscaner klooster brandde nog licht. Door de met klimop begroeide vensters der kerk flikkerde het eeuwige licht. En ook de vertrekken van de prior waren nog helder verlicht. Aan het venster zat als vroeger de grijsaard, die zo lang als huurling de herderstaf gevoerd had. Maar hij was een geheel ander mens geworden. Door de zonde gebroken, had hij met haar gebroken. Naast hem aan de schoorsteen stond de jonkvrouw, die als bode van de vrede de drempel van het klooster overschreden had. Met haar blanke arm op de schoorsteenmantel geleund, staarde zij in de gloed. Over veel hadden zij met elkaar gesproken. Veel ellende en zonden hadden grijsaard voor haar beleden. Menige hete strijd en bange vertwijfeling had zij mee moeten aanzien in de dagen dat zij hier was. Menig uur van bittere aanvechting had zij met hem doorworsteld, om dan weer de naar genade smachtende man te moeten toeroepen. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Een gebroken man was de eens zo fiere prelaat. Ik heb gezondigd, verraden, onschuldig bloed. Zo was het wel 100 maal over zijn lippen gekomen. Maar Gods genade had hem voor het vreselijk einde van een Judas bewaard. In boete en berouw omklamde hij het kruis van Jezus, zijn blik gericht houdend op het laatste uur van de moordenaar, die het koninklijk woord van onze hoge priester de vergeving aan het leven had toegezegd. Als een engel uit de hemel was Ilsabe hem verschenen, die met haar hart vol vergevende liefde en met haar vast, onwrikbaar kinderlijk geloof het hem verzekerde dat ook voor hem nog vergeving te vinden was. Had hij zijn zonde tegenover deze jonkvrouw maar goed kunnen maken, dan had hij er alles voor over gehad. Maar hij wist maar al te goed dat een zondig mens dit ontzacht is. Maar waar hij kon, bewees hij haar zijn liefde, vroeg haar om raad en nam haar in haar diepste vertrouwen. Op haar arm leunend strompelde hij naar de donkere kerkers van het klooster, waar mannen, vrouwen en meisjes in ketenen versmachten. En hij maakte zelf de ketenen van de blanke gevangenen los, terwijl hij hun om vergeving vroeg. De gevangenissen werden leeg en met gevouwen handen en vochtige ogen zagen de martelaren der nieuwe leer het licht van de zon weer. Het was laat geworden en nog steeds waren ze in gesprek gewikkeld. Ook Ilzabé had haar levensgeschiedenis moeten vertellen. Met veel liefde had zij de bewoners van de burcht Penzlin herdacht en toen met bleke lippen verteld van de verbreking van haar verloving om George's ongeloof. Bijna eerbiedig waren de ogen van de grijsaard op het jonge meisje gevestigd, dat haar geluk prijsgegeven had en toch zo stil en opgewekt haar doornig pad bewandelde, dat alles overwinnend geloof. Wel konden de zware, zwarte wolken haar pad verdonkeren, maar daarachter straalde toch altijd de zon der gerechtigheid. Het middernachtelijk uur was al voorbij, toen men drie geweldige slagen op de deur hoorde geven. Verwonderd keken beiden naar beneden. Maar het was te donker. Zware wolken joegen langs het firmament en in de kloostertuin bewoog zich iets. Toen viel er weer een harde slag. Dat moest een sterke vuist geweest zijn. In de gang van het klooster werd het licht en de nog slaperige portier vroeg wat er zo op de late gast verlangde. Het antwoord hoorde men niet. Wel een op heftige toon gevoerd gesprek. Een schijnsel viel in de tuin. De portier had de poort geopend en bij het fakkellicht zag men wapenschilden en een groot aantal mannen. Daarna hoorde men zware schreden op de stenen trappen en een geharnast man kwam de stoep op. Een wapen klatterde tegen de drempel. Even daarna trad een kloosterbroeder doodsbleek het vertrek van de prior binnen en deelde hem mede dat er een redder was aangekomen die terstond tot zijn hoogwaarde wenste toegelaten te worden. De prior stond aan het venster en keek naar beneden. Toen hem de mededeling gedaan was, zag hij verschrikt om zich heen. Wie omsingelde midden in de nacht een stil klooster? Het vertrek had slechts één uitgang. Vragend keek hij Ilzabé aan. Ik blijf bij u, zei ze rustig, en geleidde de oude naar zijn stoel bij de schoorsteen. De monnik opende de vreemdeling de deur. Een zwaar geharnast ridder trad over de drempel. Het was een hoge, fiere verschijning. Ilzabé beefde toen ze hem zag. Met geweld een kreet onderdrukkend, vatte zij met beide handen de leuning van een stoel die achter haar stond. Met haastige schreden was hij binnengekomen, maar plotseling bleef hij staan, als aan de grond genageld. Wat was hier voorgevallen? Beneden wachtte een gewapende bende, een schaar mannen, die gereed stond op zijn bevel het Franciscaner klooster omver te halen, aan de deuren der kerkers te openen. Zonder een ogenblik te verliezen, was hij van de burcht zijner voorouders komen rijden, met doodsangst in zijn ziel, dat zij, die het liefste voor hem hier op aarde was, op de pijnbank lag of nog erger, niet meer in leven zou zijn. Want haar roepen zou Ilzabé nooit, en hij wist maar al te goed dat Ignatius Kroese voor wederspannigen geen middel spaarde. Bij de schoorsteen zat een vriendelijk oude man, en achter zijn stoel leunde zij, die hij in zijn verbeelding al in een vochtige kerker op het rooster meende te zien. Rustig en vertrouwelijk, als stond zij naast haar grijze vader. Hij had voor hem willen treden en levend of dood haar van hem opeisen. Ja, met bloed en geweld zou hij haar opgeëist hebben. Maar hoe anders was het gegaan. Met een heerlijkheid die van de hemel straalt, werd hem het geheim van het geloof getoond. Te ontkennen was het niet meer. Een lichtstraal viel in zijn zo duistere ziel. Er waren nog wonderen hier op aarde. Hier regeerde niet enkel de Almachtige, de schepper van hemel aan aarde, de rechter van levenden aan doden. Hier voerde ook de liefde haar scepter. Die liefde waarvoor de eengeboren zoon zich overgegeven heeft ter verlossing van zondaren. Die liefde die hem aan het kruis genageld nog deed uitroepen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hier heerste de geest die door Jezus zelf de trooster genoemd was. Welk een tafereel, een Ignatius Kruse aan de voeten van het kruis. Eén der meest trotse zonen van de kerk van Rome, een arme zondaar, die het woord des levens uit de mond van een jonkvrouw hoorde. Met machtig geweld kwam dit alles over hem. Een vloed van licht scheen hem te bestralen en drong door tot in de duistere hoeken van zijn heilbegeerig hart. Met alles ter neerwerpende kracht had het woord van een sloeter hem getroffen en hem overtuigd dat hij op de verkeerde weg was. En op oudejaarsavond had hij hem de erbarmende liefde getoond die het verlorene zoekt en spreekt. Wie tot mij komt, zal ik niet verstoten. Tot moe wordens toe had hij met de duistere machten gestreden die zich tussen hem en het kruis drongen. Maar nog steeds streed twijfel met ongeloof. De met doornen gekroonde heiland kon hij nog niet beleiden en zich de zegen van zijn zoenoffer toe-eigenen. De leer der verlossing scheen hem nog steeds een te wonderlijke leer te zijn, die niet door vlees en bloed verstaan en aangenomen wilde worden. De leer der verlossing bracht hem nog geen leven, ze schonk hem nog geen vreugde. Het woord voor u kon voor ieder geschreven zijn, maar in zijn hart wilde het nog geen wortel schieten. De centenaars last van onverzoende schuld drukte nog op zijn ziel en dreigde het vonkje van het geloof dat daarin gloorde te verstikken. Had hij gemoord, gestolen, het zou hem gemakkelijker geweest zijn Gods genade te grijpen. Maar het schuldbewustzijn, het heilige veracht te hebben, liet hem geen rust. Als een doemvonnis had het woord uit Hebreeën zijn ziel getroffen. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan. Die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des Nieuwe Testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was aan de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. In zijn ellende vergat hij dat dit gezegd wordt van de onboetvaardige zondaren. Als een zoekende was hij, vol twijfel en beangst, door onbeantwoorde vragen, de drempel van het klooster overschreden. Als een die gevonden had wat hij zocht, zou hij het weer verlaten. Alles vergetend liep hij de prior voorbij en boog de knie voor zijn geliefde. Elzabé, klonk het juichend van zijn lippen. Ik geloof aan een drie-enig God. Tranen sprongen het jonge meisje in de ogen. Bevend reikte zij hem de hand. Hij richtte zich op, trok haar aan zijn borst en kuste haar. Ze rustte stil aan zijn borst. Hun ogen ontmoetten elkaar en zagen elkaar aan, als had er nooit een diepe afgrond tussen hen bestaan. Eindelijk maakte Elzabé zich los uit zijn omarming en boog zich naar de oude man, die stil en glimlachend in het vuur gestaard had en nu beide handen naar haar uitstrekte. George wendde zich nu ook om en zei: vergeef mij, hoogeerwaarde, dat ik u bij nacht overvallen heb en u angst en schrik heb aangejaagd. Maar de zorg voor Elzabeth deed mij al het andere over het hoofd zien. En nu vertelde hij van de biecht van de monnik, hoe hij toen naar Penzlin gereden was, zo vlug als zijn klepper hem dragen kon, en hoe hij daar met knechten van zijn vader uitgetrokken was om zijn geliefde te bevrijden. Ja, een wonder Gods is het, zei de grijsaard deemoedig, dat u haar leven terugvindt. Als waterbeken leidt hij de harten der mensen. Als men een jaar geleden gezegd had dat een jonkvrouw mij het woord des kruises verkondigen zou, dan zou ik ermee gespot hebben. En als men mij verteld had dat ik het ook aannemen zou, dan zou mij dit als de taal van een krankzinnige in de oren geklonken hebben. De dag brak aan. Nog steeds zaten de drie daarboven in het vertrek van de prior. Beneden in de tuin was het stil. Reeds lang had de jonker zijn mannen naar de herberg gezonden om te gaan rusten. Verbaasd hadden zij naar boven gekeken toen hij het venster opende en het bevel tot heengaan gegeven had. En tenslotte nog vrolijk aan toevoegende: morgen breng ik mijn verloofde naar mijn ouders. Goedenacht. En toen daarop de jongvrouwelijke gestalte in haar wit gewaad aan de zijde van de ridder verscheen en de oude bekende gezichten begroette, toen brak er een gejubel los, zo luid dat George stilte moest gebieden, om te beletten dat de slapende monniken wakker werden en de nachtwakers in de stad alarm zouden slaan. Een vriendelijk morgenzonnetje bescheen de daken en toren van de Neurenbrandenburg. Toen George en Elzabeth te paard het klooster verlieten. Het was een statige stoet. Vooraan de ridderlijke verschijning van George, van top tot teen gewapend met de lichtblauwe vederpluim op zijn zilveren helm. Naast hem de jonkvrouw, die met stralende blikken naar hem opkeek. Gemakkelijk en zeker bestuurde zij naast de fiere draver van haar verloofde haar zwarte telganger, die met opgeheven kop zijn schone last droeg. Langzaam reden zij langs de muur die het klooster omgaf. Nog eenmaal keken zij naar het oude, sombere gebouw en Elzabeth zong de man die daarboven voor het raam stond haar laatste vaarwel toe. Lang zag hij de kleine stoet na. Eindelijk verliet hij met een traan in het oog het venster en trok zich in de eenzaamheid terug. De liefde eindigt niet, zei hij zacht, naar de crucifix aan de wand kijkend. Ook niet voor mij. Soli Deo Gloria. Weinige weken later stond magister Telenus in de burchtkapel te Penzlin en zegende het huwelijk in tussen George van Moltson en Elisabeth van Oertsen met dezelfde woorden waarmee hij eenmaal de martelares zich bij het scheiden van deze aarde getroost had. Vrees niet, gij zijt mijn. Waren zij het echtelijk leven ingetreden. De bruidstoet had de kapel verlaten. Laurentius Tilenus was nog een ogenblik in het bedehuis gebleven. Nu trad hij ook naar buiten. Bedekt met sneeuw lag daar de oude burcht. Duister keken de verlaten vensters van de heksenkelder hem aan. Maar de spitse geveldaken werden nog bestraald door de ondergaande zon. Zwijgend strekte de oude linde haar takken uit en sprak van lang vervlogen dagen. Een windvlaag ging door haar kale kruin. Enige sneeuwvlokken vielen op het kleed van de man in het geestelijk gewaad, die eens onder de schaduw van haar lover zijn geloofstrijd gestreden had. Heden herdacht hij weer die oude tijd, hoe Elzabé haar schat verborg in de lende en hoe het boek van de boheemse geloofsbode door het lover beschermd werd. Sedert die tijd was Gods rijk met macht groter geworden. Wel was het door bloed en tranen, door strijd en worstelen gegaan. Maar een rijk en heilig zaad sproot uit het bloed der getuigen Jezus Christi voort. Met blijdschap keek hij naar omhoog. Uit het diepst van zijn ziel klonk het: Heere, uw koninkrijk komen. Dank u wel voor uw aandacht. Dit was het laatste deel van het boek.